En we beginnen te lezen bij het 15e vers, voor diegenen onder ons die niet misschien alles zo in hun hoofd hebben. Heel eventjes wat ophalen voor dat gedeelte waarmee we bezig zijn, het Nieuwe Jeruzalem. Hoe is die beschrijving in de Bijbel? We hadden dat al gelezen, de eerste dag. En ik ga nu verder met dat lezen, zodat er bepaalde klanken of woorden wat bekend zijn dadelijk. Ik lees in Openbaring 21 vers 15, waar Johannes door een engel getoond wordt die heilige stad. En er staat er in het 15e vers, en hij, die engel, die hem de bruid had laten zien, de vrouw des lams, en hij die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad op met de stok, 12.000 stadien. Stadien, dat is makkelijk te onthouden. Dat is de maat van een stadion in de oudheid. Dat is 185 meter. Een stadion maat 12.000 keer. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. Dus ook de hoogte is 12.000 stadien. En hij mat haar muur op. 144 el, mensenmaat die engelenmaat is. En een el, een Bijbelse el, is echt van de elboog tot de vingertoppen, wordt gerekend op ongeveer 50 centimeter. En de bouwstof van haar muur was diamant. En de stad was zuiver goud. Gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn en het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beryl, het negende chrysoliet en het tiende chrysopraas, het elfde saffier en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort afzonderlijk was uit één parel. En de straat, concordante vertaling het plein, der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet van noden dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want daar zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En het toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En midden op haar plein en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloeks zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon van nodig, want de Heere God zal hen verlichten. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord had en gezien had, wierp ik mij neer voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij, doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt er nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt er nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort, indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden en van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. En hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus zij met allen. Als we die woorden zo hebben gehoord en hebben gelezen, hele vertrouwde woorden natuurlijk, dan gaan we daar stukjes van terugzien in de Bijbelstudie, waar staat op bladzijde 17, bij de tweede alinea, toen Johannes, dat betekent God is genadig, hè? Toen Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zag, werd hij blijkbaar meteen geboeid door de aanblik van de heilige stad, die van bovenaf neerdaalde om hier beneden te rusten. Zoals al Israëls zegeningen, is de stad hemels van karakter, maar ze krijgt een aardse standplaats. Het is niet zo dat het nieuwe Jeruzalem is de hemel, maar het karakter, het wezen is hemels. En ze daalt neer van God uit de hemel. Daar zitten allerlei wringpunten in het verkeerde denken van de mens over dat nieuwe Jeruzalem. Alsof dat symbolen zijn, een figuurlijke taal, een bijbeltaal, die duidelijk maakt hoe de hemel is. Maar dan gaat men volledig voorbij dat het een stad is met fundamenten. Dat het een stad is die neerdaalt. Dat het een stad is die zo'n realiteit is, dat je het woord tekort doet als je dat vergeestelijkt. Als je het vergeestelijkt, maak je er een fabel van. Het is namelijk een werkelijkheid. En dat kan je horen als je nauwkeurig luistert naar wat Johannes ervan zegt. Het is een stad met een hemels karakter. Hemels, een heerlijkheid van boven meegekregen. Met een standplaats beneden. Abraham, de aartsvader van het Joodse volk, wachtte op de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dat is iets, als dat ineens zo in die Bijbelstudie staat. Zou dan Abraham daar al van geweten hebben? Abraham leeft in het jaar 2000. Zondvloed is om en bij het jaar 1654 na Adam. Om en bij 2000, 2100, daar wordt Abraham geroepen. En dan is het 2000 jaar tot Christus en 2000 jaar tot ons. Dan is deze waarheid van die stad is al 4000 jaar bij de vader der gelovigen bekend. Dat lijkt me kras. We moeten eens opzoeken of dat zo is. Altijd maar ineens controleren. Hebreeën 11. Wat mensen vandaag aan de dag dan nog niet blijken te weten, is al 4000 jaar bekend. Dat is al het tweede punt bij Abraham. Want Abraham wist ook van de rechtvaardiging der heidenen. Door het geloof van zijn zaad. In het enkelvoud. Zo zegt de Bijbel het. In Christus. Dat God heidenen goed spreekt. In Christus. In Hebreeën 11, daar lezen we in het 10e vers over Abraham. Waar staat in het 8e vers, daar maar begin om in het verband te komen. Het gaat over geloofshelden. Niet zien, maar het is een waarheid voor je hart. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. Want God riep, Abraham, ga uit uw land, uit uw maagschap, naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham geloofde God. Ik zal u een zoon geven en ik zal u maken dat in u alle geslachten der aarde gezegend worden, met u. Dat waren de drie beloften. Aan een oude man. Abraham die plaats die hij te erfenis zou ontvangen. En hij vertrok. Zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof. Heeft hij vertoefd in het land dat hem beloofd was. Als in een vreemd land. Waar hij in tenten woonde. Met Isaac en Jacob. Die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want. Hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Sarah wordt moeder als ze 90 is. Dan is Abraham bijna 100. Het Joodse volk, waar hij de aartsvader van is, en zij de aartsmoeder, zou je mogen zeggen, is tot stand gekomen als een opstanding uit dode lendenen. God heeft 24 jaar, geloof ik, met zijn belofte gewacht om die waar te maken, totdat ze verstorven waren. En toen ze dachten dat het onmogelijk was en nooit meer kon, Toen kwam de Heer en zei, volgend jaar zal je een zoon hebben. En Sara lachte en ze noemde het kind later, hij maakte dat ik lach, Isaac. Issaha, je hoort ze lachen. Ondanks haar hoge leeftijd, daar ze hem die had beloofd, het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene. Voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. In dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als ze gedachten geweest waren aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter. Dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hen het nieuwe Jeruzalem bereid. Hij had hen een stad bereid. De stad met fundamenten waarvan Abraham wist. Ongelooflijk. Het nieuwe hemel en nieuwe aarde, wat ik u net heb voorgelezen uit Jesaja 65, waarvan Jesaja wist. Waar Johannes mocht openbaren hoe dat het eruit zag. En wat God straks gaat noemen de bruid. Die getooid is met grote heerlijkheid van God, die in zichzelf heerlijkheid, louter heerlijkheid is. En die haar gesierd heeft op een wijze zo enorm. Stenzel zegt, zijn geloof wordt pas tot zien, tot aanschouwen, als Israël zijn hoogste bestemming bereikt. Op de nieuwe aarde. Sinds de tijd van koning David heeft dit volk een Jeruzalem, de stad van de grote koning. Zij was hem zelfs dierbaarder dan het beloofde land. De stad was het symbool van zijn waardigheid en zal ook zijn Ionische verblijfplaats zijn. Want honderden jaren na de dood van koning David profeteren de profeten van Israël dat David koning zal zijn. Dat is dan niet van hij is al honderden jaren dood, maar dat is in de wedergeboorte. Hij is het geslacht, het koningsgeslacht. Hij is de man naar Gods hart. En onze Heere zal de koning der koningen zijn. Opnieuw komen we onder de indruk van de machtige vergelijking van het huwelijk. De stad is getooid als bruid die voor haar man versierd is. Reeds vroeger waren het lammetje en zijn volk 1000 jaar gehuwd geweest. Is het dan nu geen tijd om het bruiloftsfeest te beëindigen en de plichten van alle dag op zich te nemen? Is het geen tijd om de bruidsgewaden te verwisselen voor de eenvoudige werkkleding? Is het geen tijd om de prachtige sieraden terzijde te leggen? Oh nee, het nieuwe Jeruzalem is voortdurend omkranst en versierd met de kostbaarste symbolen van geluk en jeugd. Nooit wordt ze ouder. Israëls bruiloftsfeest strekte zich uit over 1000 jaren en nu strekt de huwelijksdag zich uit over de Aion der Aionen. Over de eeuwigheid der eeuwigheden in de MBG-vertaling. Dat betekent niet, omdat eeuwigheid der eeuwigheden wordt gezegd, eindeloos. Maar dat betekent, van de 5 Aionen is dat de top. De top Aion. Er zal dan letterlijk geen nacht meer zijn. Figuurlijk gesproken zal de vreugde en blijdschap van de verbintenis met het lammetje voortduren tot de voleinding. Voor de tweede maal worden wij herinnerd aan de vreselijke tegenstelling met het lot der trouwelozen in Babel en met het geluk der getrouwen in Jeruzalem. Eén der zeven engelen, die de zeven schalen des toorns hebben, toont Johannes de heilige stad. Wij zijn geneigd hem voor de zevende engel te houden, die zijn schaal uitgiet in de lucht. Want bij deze plaag vallen de steden der volkeren en het grote Babel wordt in gedachtenis gebracht voor God. De engel voert Johannes in de geest op een hoge berg. En dat weet u misschien nog uit de Bijbelstudie het gebed. Weet u dat plaatsen en houdingen van gebed in de Bijbel heel erg belangrijk zijn. En zo heb ik gisteren gezegd, geloof ik, in het gebed. Wij buigen hier onze knieën, Heer, niet om ons klein te maken, maar we willen tot zegen zijn voor degene waarvoor we bidden. Op je knieën bidden wil zeggen, in feite zeggen, ik kom niet voor mezelf, Heer, maar ik wil een kanaal van uw zegen zijn. Dat is het geweldige moment voor mij bij een huwelijksbevestiging. Als bruid en bruidegom knielen, dan willen ze voor elkaar tot zegen zijn. Dat is een geweldig uitgangspunt voor het huwelijk. Een belangrijke plaats voor gebed in de Bijbel is als de Heer Jezus een berg beklimt om te bidden. En dan direct daarna, kunt u in de Bijbel zomaar nakijken, als u het tegenkomt, moet het u opvallen. Gebeurt er iets wat te maken heeft met het koninkrijk? Een berg wil zeggen, het gaat om een koninkrijk. De engel voert Johannes in de geest op een hoge berg en dan laat hem de stad Jeruzalem, de nieuwe stad Jeruzalem zien. Nieuwe Jeruzalem. Om hem de bruid, de vrouw van het lammetje te tonen. Misschien denk u bij die Bijbelstudie, maar ik heb het u al verklaard waarvoor. Maar lammetje blijft toch vreemd in onze oren klinken. Kan je daar niet beter van maken een klein lam? Maar dan zou er in het Grieks zou er iets anders staan. En omdat er in het Grieks nou dat andere woord wordt gebruikt, wat een klein lammetje aanduidt, heb ik die vrijheid niet gehad. Iedere keer als het u leest en u denkt, wat staat dat vreemd, dan moet u denken aan die zachtheid, aan dat geduld, aan dat tere, aan dat onschuldige, aan dat waarmee hij overwon. Ik dacht dat dat heel goed was om het toch te laten staan. Johannes wordt door de engel meegevoerd in de geest op een hoge berg om hem de bruid, de vrouw van het lammetje te tonen. Met welke nadruk wordt toch hier de blijvende jeugd en het blijvende geluk, het beeld van alle ware geliefden, vermeld? De zekerheid van nooit eindigende heerlijke schoonheid wordt nog versterkt door de architectuur van de stad. Ze is een meesterwerk van onvergankelijke kleinoden en edelstenen, glanzend in lieflijkheid en stralend in licht. Experimenten in het verleden met radioactieve stoffen, waarschijnlijk in de tijd dat ze dat nog beheersten, schijnen te wijzen naar een tijd dat de aarde zelf helder straalde en uit waardevoller mineralen bestond dan wij tegenwoordig kennen. Maar deze kracht is verbruikt zonder vernieuwd te worden. De aarde is in verval geraakt en slechts heel weinig van haar massa ligt op in het duister. Maar de heilige stad is niet alleen gesierd met de kostbaarste juwelen. Ze is ook zelf gemaakt van doorschijnend goud. Dat Gods glorie weerkaatst en door zijn licht straalt. Een kristalheldere jaspis. Met de Hebreeuwse naam Jaspe of jaspis, Grieks, werd vroeger een aantal edelstenen aangeduid. Plinius, een schrijver uit de oudheid, een natuurkundige, noemt 14 soorten jaspis van zeegroen af tot hemelsblauw toe. De groene, vaak doorschijnende stenen kwamen het meest voor. Die lijken op smaragd, maar zijn niet zo helder, meer melkachtig. De kristalheldere jaspis uit het boek Openbaring is waarschijnlijk een groene steen van de kostbaarste soort. Dit was ook de 12e steen op het borstschild van de hoge priester. Dat staat in Exodus 28, vers 20. Dat is een hele wonderlijke zaak, moet u eens opzoeken. In Exodus 28, daar gaat het over de kleding van de priesters. En een hoge priester is eigenlijk een grote priester. En daar worden zijn kleren worden daar beschreven. En dan staat er zo in dat vierde vers bijvoorbeeld. Exodus 28 vers 4. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen. En dan komt die kleding. Een borstschild. Een efod. Een opperkleed en een onderkleed van bewerkte stof. Een tulband en een gordel. Zo zullen zij heilige kleren maken voor uw broeder Aaron, die de eerste hoge priester werd. En voor zijn zonen, want het ambt was erfelijk. Om voor mij het priesterambt te bekleden, zegt de Heere. En daartoe zullen ze nemen goud, blauw-purper, rood-purper, scharlaken en fijn linnen. Ze zullen de efod maken van goud. Blauw-purper, rood-purper, scharlaken en getwierend fijn linnen. Kunstig werk. 2 verbonden schouderstukken zal hij hebben. Aan de beide einden moet hij verbonden worden. De gordel van de efod, om die aan te binden, op dezelfde wijze vervaardigd, zal daarmee één geheel vormen. Van goud, blauw-purper, rood-purper, scharlaken en getwirrend fijn linnen. En gij zult 2 chrysopraasstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarin graveren. 6 van hun namen op de ene steen en 6 overige namen op de andere steen, naar de volgorde van hun geboorte. Als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk, zult gij de 2 stenen met de namen der zonen van Israël graveren, ingevat in gouden kassen zult gij ze maken. En dan zult gij de 2 stenen op de schouderstukken van de efod zetten, als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. Dat vind ik zo geweldig, dat vind ik zo geweldig. De hoge priester, de grote priester, die als enige kon naderen voor God, droeg als het ware het volk op de schouders. Als als gedachtenis voor God. Dat vind ik zo geweldig. Hij droeg een borstschild, dat weten we wel allemaal, met een afmeting van een span, 25 centimeter, in het vierkant, droeg hij op zijn borst in een gouden omraming en daar zaten dan 12 edelstenen op, 3 rijen van 4. Goud, blauw, purper, rood, purper, scharlaken en getwirnd fijn linnen. En gij zult 2 chrysoprasstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarin graveren. 6 van hun namen op de ene steen en 6 overige namen op de andere steen, naar de volgorde van hun geboorte. Als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk, zult gij de 2 stenen met de namen der zonen van Israël graveren, ingevat in gouden kassen zult gij ze maken. En dan zult gij de 2 stenen op de schouderstukken van de efod zetten, als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. Dat vind ik zo geweldig, dat vind ik zo geweldig. De hoge priester, de grote priester, die als enige kon naderen voor God, droeg als het ware het volk op de schouders. Als gedachtenis voor God. Dat vind ik zo geweldig. Hij droeg een borstschild, dat weten we wel allemaal, met een afmeting van een span, 25 centimeter, in het vierkant, droeg hij op zijn borst in een gouden omraming en er zaten dan 12 edelstenen op, 3 rijen van 4. En nou kan ik dat niet bewijzen. Dat kan ik niet bewijzen. Daar stonden ook de namen van de stammen van Israël op. En de stad Nieuw-Jeruzalem heeft edelstenen als 12 fundamenten. Daar staan de namen van de apostelen op. Er zit ergens een verband, soms zelf de edelstenen, soms zelf de namen. Maar het is heel moeilijk met de edelstenen. Ik krijg steeds moderne namen, steeds veranderende namen. Maar hoe het ook zij, als de hoge priester voor God verscheen, had hij op zijn schouders, droeg hij de stamnamen. En op zijn borst droeg hij de stamnamen, op zijn hart. Hij droeg het volk op zijn hart voor God. En misschien dat God de Vader, het borstschild ziende, dacht aan de bruid, aan het nieuwe Jeruzalem. Het zou kunnen, zou kunnen. Zou iedere keer kunnen. Als de hoge priester verscheen voor het aangezicht Gods. Dat is heel bijzonder. Hij had ook een tulband met een hoofdplaat. De Heere Heilig. En hij had een titel. De titel was Messias. Gezalfde. Het was de Messias priester. Dat is heel wonderlijk is dat. Heel wonderlijk is dat. En als ik dan denk aan die hoge priester, die de Heer Jezus met valse getuigen probeert aan het kruis te krijgen. Er zouden vele valse Christussen komen. Paulus durft niets tegen hem te ondernemen. Als hij zegt dat het een gewitte wand is en hoort later dat de hoogpriester is, dan maakt hij onmiddellijk excuses. Want je zal je hand niet verheffen tegen een gezalfde des Heren. Ik vind in de beelden van Israël het zo ongelooflijk dat daar de gezalfde staat die het volk op zijn schouders draagt en hun namen op hun hart voor God. En ik dacht dat dat het beeld is van de Heren ten voeten uit. Daar wees natuurlijk iedere hoge priester naar de Zoon zelf, die als enige de Christus, de Messias was. En niet alleen zijn volk draagt, maar op ons. Oh, dat is ongelooflijk. Als die dat in herinnering brengt voor God de Vader. Dat is geweldig. Moet u kijken, dat kunt u bijvoorbeeld ook zien, 29e vers. Dan hebben we dat borstschild gehad met die 12 stenen. 29e vers staat: zo zal Aaron de namen der zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tumim leggen. Dat was een mogelijkheid om God te raadplegen. Dat kunnen stokjes geweest zijn, dat kunnen steentjes geweest zijn, waarmee de hoge priester een raad kon vragen aan God door het lot te werpen. Daarom heet dat ook het borstschild der beslissing. Daar droeg hij de Urim en de Tumim in. En dan dacht ik nog, oh ja. En 36e vers. Ook zult ge een plaat van zuiver goud maken. En daarop graveren als zegel graveerwerk de Heere heilig. Gij zult haar aan een blauw-purperen snoer bevestigen. En zij zal zich bevinden op de tulband aan de voorkant van de tulband. Zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn. En Aaron zal de schuld dragen, gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heilige bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. 12 edelstenen, 12 namen van Israël, dragend op het hart als hij verschijnt voor God. Schouderstukken met de namen van Israël, zo bracht de gezalfde het volk in gedachtenis bij God. Daar wou ik het even bij laten. We gaan beginnen. We hadden het over die kristalheldere jaspis. Er is een enorme bijbelstudie aan vooraf gegaan, niet door mij, maar vanochtend, om al die oude namen en betekenissen terug te vinden. Want edelstenen veranderen vreselijk van naam. Wat wij saffier noemen, is in de Bijbel iets heel anders. Die groene steensoort, van een kostbare soort, dit was ook de 12e steen op het borstschild van de hoge priester, hij vormt het eerste fundament van de muur der heilige stad. Daar ons gezegd wordt dat de stad geen licht meer nodig heeft, van de zon en de maan, vertalen wij foster met glans, lichtglans, in Openbaring 21 vers 11. Pakt u dat toch maar erbij, want u moet het toch even zien. Wil u er een streepje onder kunnen zetten? 21 vers 11. Als de stad beschreven wordt, de bruid, de vrouw des lams, nederdalende uit de hemel van God, en ze had de heerlijkheid Gods en haar foster, haar lichtglans, geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant, een lichtglans gevend iets, of weerkaatsend juweel. Anders is de betekenis lichtend voorwerp. De stad heeft de heerlijkheid Gods, ze straalt als een kostbaar kleinood. Een edelsteen van kristalheldere jaspis. Dit herinnert ons aan hem die op de troon zit in Openbaring 4 vers 3 en wiens uiterlijk was als jaspis en karneol. Hoewel de veelkleurige kleinoden stralen in de stad, wordt zij in haar geheel toch gezien in de zacht groene licht van de jaspis. De kleur van rust en vrede. Ze straalt als een ster die de toeschouwer verkwikt met haar stralen. Ietsje daarvan, zie je nu in Jeruzalem. Als je op de Olijfberg zit, staat, dan sta je voor een borstwering. Als je tenminste het hoogste punt gaat staan. En dan zie je allerlei graven. Vol met graven. Alleen maar graven. En dan staat er een groot hotel op. Dat is de Seven Arches. Zeven bogen. En dat is gebouwd op graven van Joden. Dat is een Arabisch hotel. Geen Jood zal er ooit een voet binnenzetten. Met bulldozers de graven weggeschoven. En die zerken van de kisten die boven aarde zijn. De Jood begraaft niet in de aarde, maar op de aarde. In stenen kisten als het ware. Daar zie je er duizenden van. Liggen allemaal te wachten op de grote dag. Als de Messias verschijnt. Als ze zullen opstaan. Want van de opstanding wist Jesaja al. Onze lijken zullen opstaan. En die liggen als het ware aan deze kant van het Kedrondal. Liggen ze daarop te wachten. Nou, dus de Arabieren zijn met bulldozers gekomen, hebben die graven van de Joden onteerd, weggeschoven, en met die grote, dikke stenen hebben ze de fundamenten van het hotel gelegd. In het hotel zijn we een week geweest, en het verbaasde mij dat er geen enkele Jood was, maar dat was om die reden. En als het dan avond wordt, dan zie je zo recht voor je, zie je die koepel, die gouden koepel, met het tempelplein. En dan zie je zo in een dal als het ware, of ja, tegen een glooiing aan, naar beneden lopend, zie je dan Jeruzalem liggen. En dat is zo'n enorme attractie, tenminste voor mij en voor Kok. Want wij gingen iedere avond tegen het vallen van de avond daar zitten. Waren er wat toeristen en zo, maar dan keken we naar die stad. Want dat was geweldig. Jeruzalem mag namelijk alleen maar gemaakt worden, gebouwd worden, de huizen enzovoort, van Jeruzalemsteen. Dat is een bepaald soort gehakte steen die goudkleurig wordt als de zon schijnt. Helemaal de ondergaande zon. Dan ligt die stad daar als een gouden stad. Dat had ik in mijn hoofd als ik dacht aan het nieuwe Jeruzalem. Maar het nieuwe Jeruzalem zal die glans zijn, niet zo gelig goud, maar de kleur van rust en vrede als smaragd, als tere waas van groen. Dat is de overheersende kleur. Dat moet er geweldig uitzien. De bouw van de stad. Er wordt ons uitdrukkelijk gezegd dat de bouwmeester van deze stad God zelf is. Dat is ook wat Abraham wist. Een stad met fundamenten waarvan de bouwmeester God zelf zou zijn. Jeruzalem heeft reeds eerder bewijzen van zijn kunstzinnigheid gezien. In de woestijn was de tabernakel het wonderbaarlijkste transportabele bouwwerk dat ooit werd opgericht. Staan we helemaal niet bij stil. Daar lezen we allemaal overheen. Maar dat was een wonder op zich. Van heerlijkheid, van pracht, van binnen en van eenvoud naar buiten. En dat moest allemaal nog meegenomen worden door het volk 40 jaar lang door de woestijn. Want God wilde bij zijn volk zijn. De tabernakel was niet alleen schitterend, vol goud en zilver, met rijk geborduurde voorhangsels, maar ook de structuur van haar wanden maakte het geheel zo stevig als maar denkbaar is. En toch gemakkelijk te dragen. Twee planken steunden telkens elkaar van onderen breed en samenlopend naar boven, zoals men een kaartenhuis opbouwt. U weet wel van die schuine kaarten die zo tegen elkaar staan. En dan leg je er weer plat op en dan krijg je weer die schuine kaarten zo tegen elkaar. Dan samengevoegd door regels met een holle ruimte die vrij bleef. Dit kwam pas aan het licht door nauwkeurige studie van het Hebreeuws. Hiermee hebben we misschien een eerste aanduiding dat het nieuwe Jeruzalem piramidevormig zal zijn, tegen elkaar steunend, die planken met een holle ruimte, verbonden met regels, staande in zilveren voeten. Die zilveren voeten waren gemaakt van het hoofdgeld wat Israël had moeten offeren. Een beeld van verzoening waar het hele bouwwerk op rustte, de tabernakel. Het zou een aanduiding kunnen zijn voor de vorm van het nieuwe Jeruzalem. Wat 12.000 stadien lang is, 12.000 stadien breed en 12.000 stadien hoog. Denk je aan een kubus of denk je aan een piramide? Bij nauwkeurige bestudering van Hebreeuws is wat recentelijk duidelijk geworden dat het piramidevorm zou kunnen zijn. Ook het wonderwerk van Salomo werd door God ontworpen. En in de toekomst zal de tempel die Ezechiël zag in een goddelijk visioen gebouwd worden in de heilige omgeving. En daar staan gedurende het duizendjarig rijk. Maar de stad zelf wordt ingericht volgens menselijke plannen. Daarom is het nog geen blijvende stad in het duizendjarig rijk. De getrouwen zullen dan nog altijd uitzien naar de stad der toekomst. Volgens Hebreeën 13 vers 14. De Heer heeft geleden buiten de poorten, laat ons uitgaan naar buiten de poorten, zegt Hebreeën 13 vers 14. Geen mens zou een stadsplan kunnen ontwerpen dat zou kunnen voorzien in de behoeften van een volk gedurende vele duizenden jaren. De laatste aion is geen tijd van bekend. Het duizendjarig rijk duurt 1000 jaar. En de laatste aion weet niemand hoe lang die duurt. We weten alleen dat, en dan zeggen we maar voor het gemak, het einde zal zijn. Maar is dat wel het einde? Of is dit het bouwwerk van God, het nieuwe Jeruzalem? In die ongelooflijke dimensie, die thuis kan bieden aan zo verschrikkelijk veel mensen, is dat de stad die blijft. En is de fase dat de laatste vijand, de dood, de tweede dood, ontroond zal worden, als alles de Christus onderworpen is en Christus zich onderwerpt aan de Vader, en Vader wordt alles in alle, is dat de toestand die dan blijft en nooit meer eindigt. Zijn wij daar van bovenaf bij betrokken? Is Israël daar in gekomen tot grote heerlijkheid? De Bijbel maakt niet bekend hoe dat afloopt. De Bijbel zwijgt en brengt de hoogste heerlijkheid als een nieuw Jeruzalem, de bruid van God. En laat dat staan, feitelijk. We weten niet hoe lang het duurt. Het nieuwe Jeruzalem kan heel lang duren, duizenden jaren, voordat de tweede dood wordt opgeheven. Even wordt dit zacht, voorzichtig aangetipt. Geen sterveling zou een thuis voor myriade mensen kunnen bedenken. Tienduizendtallen. Voor zo'n onbetaalbare prijs. Met zulke bouwmaterialen. Er is geen enkele reden om het Nieuwe Jeruzalem te vergeestelijken en zeggen goud is geen goud. Of het geheel is de hemel. Maar gewoon luisteren naar wat God zegt en niets afnemen van het boek der openbaring, opdat niet afgenomen wordt uw deel enzovoort. Niets toevoegen, opdat de plagen niet worden toegevoegd. Gewoon Gods openbaring laten en God geloven. Die zo'n ongelooflijk architect, bouwmeester, financier, ik weet niet hoe ik het u duidelijk moet maken. Van zoiets geweldigs is in zulke ongelooflijke mate. Dat is onvoorstelbaar. Maar het ligt op. Uit zichzelf. In een tere glans. Van groen, de kostbaarste soort jaspis. Tegenwoordig heeft men het ontwerp van het Nieuwe Jeruzalem meer of meer, zij het onbewust, ten voorbeeld genomen. De steden rijken omhoog als nooit tevoren, de terrasvormige gebouwen worden steeds imposanter. Men probeert hoogbouw te omringen door laagbouw, alsof men de heuvels rond bergtoppen wil nabootsen. Maar zulke plannen zijn begrensd, want de mensen leven niet voortdurend in die steenkolossen. Na de werkuren lopen ze leeg. En ondanks brede boulevards kan de moderne stad tegenwoordig ternauwernood het grote, snel toenemende verkeer verwerken. De grote steden hebben op dit punt bijna de grens de mogelijkheid bereikt. Gisteren werd er gezegd, over Tokio geloof ik, op een eiland liggend, er kan niet meer gebouwd worden. Alles moet omhoog. Maar de grote architect staat niet radeloos voor zulke problemen. De vorm en de omvang en ook het materiaal zijn van dien aard dat ze het menselijk voorstellingsvermogen ver te boven gaan. De stad met straten van goud, doorschijnend als glas, heb ik u 2 keer voor u gelezen uit de Bijbel. Dat is voor ons gewoon niet te begrijpen. En toch zegt dit woord ons nog lang niet alles over haar aanzien. Goud is bij ons weten geel glanzend en niet doorzichtig. Maar het goud van het Nieuw Jeruzalem is stralend en doorschijnend. Onze adem zou in de keel blijven steken van bewondering als we eens een gouden knop zouden zien die zojuist uit de smeltkroes kwam. In plaats van zacht geel lijkt het of alle heldere kleuren van de regenboog je tegemoet stralen. Men kan zich voorstellen dat het edelmetaal door ontzaglijke hitte voorgoed zo gemaakt zou kunnen worden. De knop zou er bij grote hitte uitzien als een doorschijnende parel. Met een glanzend gouden waas. Wat een wonderlijk bouwmateriaal om daar een wereldstad mee te bouwen. Goud is vol glans en schoonheid. En toch zou een stad die gebouwd was met zulk geel materiaal nog niet op haar schitterend zijn. Maar glashelder goud. In zachte tinten, stralend met de glans van parelen, opvlammend in eigen licht, overtreft elk menselijk bevattingsvermogen. De overige kleuren overstemmen het bijzondere goud, zodat de stad niet goudkleurig straalt, maar in een wazig groen. De stad is uit zulk materiaal gebouwd. Maar alsof het gaat om doodgewoon bouwmateriaal, zijn de fundamenten der stad ook nog eens versierd met kostbaar edelgesteente. De muren zijn jaspis en elke poort is gemaakt uit één enkele parel. Zou er ooit een bruid zo sierlijk getooid zijn? Het stadsplan. Het opvallendste kenmerk van het nieuwe Jeruzalem is wel de immense hoogte. Ik zal u dat laten zien, proberen te tekenen. Zou bevatten als je dat projecteert. En de lengte en de breedte zijn eraan gelijk. En de stad kan niet kubusvormig zijn, zoals de broeder van Morgenrood denkt. Want de muur die haar omringt, is in verhouding tot haar hoogte, tot de hoogte van die 2220 kilometer, heel laag. Die muur is maar 144 L, mensenmaat, wat engelenmaat is. De enige geometrische figuur die in aanmerking lijkt te komen, is de piramide. Die kan men heel goed omringen met een lage muur, omdat de wanden dan aflopen, schuin weglopen. Geen andere vorm schijnt bij de beschrijving te passen. Dit draagt veel bij aan haar schoonheid en verhevenheid. Ze zal zijn als een stad op een berg die niet verborgen blijft. En ongetwijfeld zal ze ook niet onopgemerkt blijven, want zij zal de ganse schepping tonen hoe lief God zijn aardse volk heeft. De grootte der stad beantwoordt volkomen aan haar doel. Zij wordt de woonplaats van alle getrouwen van het uitverkoren volk. In het duizendjarig rijk was alreeds een reuzenstad noodzakelijk, want Israël zal zich dan vermenigvuldigen tot een ontelbare schare. Ze zullen dan het land vervullen dat aan Abraham beloofd was, en dat vanaf de Middellandse Zee tot aan de Perzische Golf, vanaf Klein-Azië tot aan de Beek van Egypte reikt. Maar het nieuwe Jeruzalem zal nog veel groter deel beslaan. Hier zijn zulke onbegrensde mogelijkheden gegeven die voldoende zullen zijn voor de groeiende bevolking van de Aion der Aionen. De engel meet de stad met een gouden meetstok. Al de dimensies zijn een veelvoud van het getal 12. Het getal der goddelijke bedeling. Want deze stad is niet alleen de zetel der landsregering, maar tevens het middelpunt der aarde. Elke zijde meet 12.000 stadien en dat is 12.000 maal 185 meter, dat is 2220 kilometer. In het duizendjarig rijk zal de hoofdstad ongeveer 12 maal zo groot zijn als het Jeruzalem uit het verleden. En dat komt neer op 144 maal in totaal. Maar het nieuwe Jeruzalem zal vanwege haar vorm, 144 maal 144 is 20.736 maal meer ruimte hebben dan de stad die Ezechiël aanschouwde in het visioen. De voorstelling hiervan gaat ons begrip te boven. De muur van de stad. Misschien lijkt het wat vreemd dat deze stad door een hoge muur omgeven is. En toch is het geen tempelomheining die de volkeren moet uitsluiten van Gods aanwezigheid. Want God woont bij alle volken. Het is een stadsmuur zoals die eens de vijanden buitensloot en de inwoners beschermde. Maar nu is de muur zonder schietgaten. En ze is ook niet nodig ter verdediging, want de poorten gaan nooit dicht. Dat gebeurde in de oudheid telkens als het nacht werd. Maar nu is er geen nacht meer in het stralende bouwwerk. Waartoe dan toch die muur? De muur is het symbool van de grootheid, beter gezegd de verhevenheid, van het uitverkoren volk. Dat volk leeft in de stad.